De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Slachtoffers van seksueel geweld zien zelden de daders daarvan berecht worden. Het juridisch systeem in Nederland blijkt eerder tegen dan voor hen te werken. Verslaggevers Carole Houtenkamer en Lucette Ter Borg ontdekten hoe moeilijk het is om in een zedenzaak je recht te halen en waarom daders zo vaak vrij uitgaan.
Ik ga vandaag aangifte doen tegen Ali B.
Waarvan?
Verkrachting.
Ja. Groot stap lijkt me.
Ja. Ja, heel spannend.
In januari van dit jaar had het programma Boos, gepresenteerd door Tim Hofman, een uitzending over de talentshow The Voice of Holland. In die uitzending is dan een jonge vrouw te zien die gaat aangifte doen van verkrachting door jurylid Ali B.
Nou, succes.
Bedankt.
Dag. Ja. Ik wacht hier op.
Ja.
En dan spreek ik je daarna nog even.
Ja.
Oké, okay, tot zo.
En Tim Hofman staat naast haar en dan na afloop spreekt hij haar weer.
Nou, voel je?
Ik voel me eigenlijk heel goed.
Ja?
Ja, echt opgelucht.
Wat positief?
Het was zo uitgebreid.
Ja?
Zoveel details. Maar het was heel fijn.
Na die uitzending reageerde de nieuwe minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, ook op de uitzending. En daarin zei ze...
Nou, ik denk net als iedere Nederlander, natuurlijk schrik je van zo'n verhaal. En daarom zeg ik ook, hè, als er slachtoffers nog zijn die geen aangifte hebben gedaan, doe dat. En dan kan de politie en het OM kunnen dan gewoon een strafrechtelijk onderzoek starten als ze dat...
De minister die bracht dat alsof er dan ook echt iets mee gedaan zou worden.
De politie is na het schandaal rond The Voice overspoeld met nieuwe zedenzaken. Slachtoffers zouden na het programma Boos van BNNVARA sneller bereid zijn om naar de politie te stappen.
Wij hebben onderzocht, mijn collega Lucette Ter Borg en ik, wat er dan gebeurt. We hebben met iets van 35 mensen gepraat. Met mensen bij het Openbaar Ministerie, juristen, advocaten van slachtoffers en van verdachten. Mensen bij de politie, mensen bij de rechtbank. We hebben heel veel rapporten gelezen, cijfers opgevraagd. Correspondentie bekeken tussen het Openbaar Ministerie en advocaten. En nou, onze conclusie... Niet ons advies trouwens, maar goed, onze conclusie is dat naar de politie stappen als je slachtoffer bent van een zedendelict, dat echt heel weinig zin heeft.
Ja, Carola, jij hebt samen met Lucette je hierin verdiept. Misschien moeten we eerst eens even heel sec naar wat cijfers kijken. Hè? Jij zegt het heeft eigenlijk geen zin om aangifte te doen. Hoeveel van dit soort zaken zijn er eigenlijk per jaar in Nederland?
De schattingen op dit moment van slachtofferhulp en ook bij de politie en ook bij het Centraal Bureau voor Statistiek zijn dat per jaar zeker 100.000 mensen slachtoffer worden van aanranding, verkrachting, seksueel misbruik. Dus dat is wel gewoon echte ernstige zedenmisdrijven. Als je dat een beetje uitbreidt, die categorie, als je kijkt naar ongewenste betasting en seksuele intimidatie, dan kom je al op 470.000 slachtoffers per jaar. En dat is ongeveer 3% van de bevolking van 16 jaar en ouder. En tel je daar ook nog niet fysiek seksueel geweld mee of intimidatie, bijvoorbeeld irritant staren, sissen, sexting, dan gaat het ongeveer om 1,6 miljoen slachtoffers van 16 jaar en ouder. En dat is meer dan 1 op de 10 Nederlanders, ieder jaar. En vergeet niet, 90% van de slachtoffers van seksueel geweld zijn vrouw.
Ja, het zijn droge cijfers met vreselijke verhalen daarachter allemaal. Hoeveel van deze zaken komen uiteindelijk bij de politie terecht?
Per jaar komen er ongeveer zo'n 12.000 meldingen bij de politie binnen. En dat is een hele brede categorie. Dat is ook een notitie van een wijkagent die een veroordeelde pedofiel in de buurt van een school ziet fietsen. Tot een meisje wat gewond het politiebureau bloedend binnenstapt. Dus dat is heel erg breed.
En hoeveel van die zaken die bij de politie terechtkomt, leidt dan uiteindelijk tot geval waarin een dader in beeld komt?
Je krijgt per jaar ongeveer ruim 2000 mensen die bij de politie binnenstappen met een verhaal van ik ben verkracht, vrouwen en mannen. En daar blijven in 2021 bleven daar 858 aangiftes van verkrachting over. En van aanranding iets meer dan 1000.
En tot hoeveel vervolgingen leidt dat dan?
Ja, dat is. Dan komt er een soort traject bij het Openbaar Ministerie waarin heel veel wordt geseponeerd. Dus dan wordt een zaak, nou ja, opgegeven, zeg maar. Dus aan het einde van dat stuk tunnel hou je 294 dossiers over die uiteindelijk echt naar de rechtbank gaan. En daar komen 195 veroordelingen uit voor verkrachting. Dus van 2000, ruim 2000, ga je naar nog geen 200 veroordelingen. Dat is nog geen 1 op de 10.
Carola, dat zijn weinig hoopgevende cijfers. Als je ziet hoeveel slachtoffers en hoeveel veroordelingen dat uiteindelijk oplevert. Hoe komt het nou dat het zo moeilijk is, of misschien wel onmogelijk bijna, om je recht te halen als je slachtoffer bent van zo'n zedenmisdrijf?
Nou, dat is natuurlijk een vraag die Lucette en ik beantwoord wilden zien. En dat is een vraag die heel veel antwoorden heeft. En het begint natuurlijk als slachtoffer en je wil graag dat de dader veroordeeld wordt, dan stap je als eerste naar de politie. Je krijgt daar bij de politie een informatief gesprek. Dus als je zegt ik wil aangifte doen, krijg je eerst een gesprek en wordt je bedenktijd aangeboden. Dat hoef je niet te accepteren, maar de meeste slachtoffers doen dat wel. En in dat informatieve gesprek wordt je uitgelegd van, nou ja, weet je, het kan wel 1,5 jaar duren. Misschien nog wel langer voordat je bij de rechter staat. En iedereen gaat je hele vervelende vragen stellen. En je wordt ook geconfronteerd met de dader. En in ieder geval de advocaat van de dader. En je zaak is wel complex en er was niemand bij. Maar hoe dat uitpakt is dat heel veel vrouwen en mannen ontmoedigd zijn na dat gesprek. Dat zie je ook in de cijfers, want 2/3 komt vervolgens niet terug om aangifte te doen. En de inspectie Justitie en Veiligheid, die controleert dan het werk in de strafrechtketen, die heeft ook gezegd, ja, dit gesprek is eigenlijk te ontmoedigend. Want we willen wel dat slachtoffers aangifte doen. De politie zegt eraan te werken om minder ontmoedigend te laten zijn. Maar goed, het is een feit dat nu 2/3 dus niet terugkomt. En bij de politie is dan nog veel meer aan de hand, want de politie die is echt heel druk. En dat komt ook door jarenlange bezuinigingen en reorganisaties waar de politie de hele tijd aan wordt onderworpen. Dus er zijn te weinig zedenrechercheurs, veel te weinig. Daar wordt aan gewerkt, maar het kan heel lang duren voordat jouw aangifte überhaupt wordt opgepakt. Dat is niet de bedoeling en dat is ook niet de norm van de politie. Maar wij horen dat wel van vrouwen die pas na 1,5 jaar een keer iets te horen hebben gekregen over hun aangifte. En al die tijd denk je, ja jeetje, wat gebeurt er? Je hoort er niks over. We hebben ook veel zedenadvocaten gesproken die vaak voor slachtoffers optreden. Nou, die hebben natuurlijk een belang, maar die zeggen wel van ja, het politieonderzoek is niet altijd even grondig. Dat heeft ook te maken met tijdgebrek. Maar als je niet standaard bijvoorbeeld digitaal bewijs meeneemt, of je hoort alleen maar een heel select clubje getuigen en je zoekt niet iets breder, of je vraagt aan een meisje van 18 pas na 3/4 jaar mag ik je telefoon een keer uitlezen. Nou, die is dan natuurlijk al 3 telefoons verder. Al die berichtjes zijn weg. Dus ook in combinatie met de traagheid is het onderzoek kwalitatief niet altijd even goed.
Ja, dus het voorwerk bij de politie gaat niet goed. Maar dan komt er uiteindelijk wel wat bij het OM te liggen. En daar gaat het ook niet allemaal zoals het moet.
Nee, dus wat daar gebeurt is dat de kans dat het wordt geseponeerd, dat betekent dat het Openbaar Ministerie zegt deze persoon is niet langer verdachte. De kans dat dat gebeurt is heel groot. Dus bij meer dan de helft van de zedenzaken wordt er geseponeerd. Nou, het Openbaar Ministerie zegt dat doen we op inhoudelijke gronden. We kunnen de zaak niet rondkrijgen. Het was woord tegen woord. Er is geen bewijs.
En zonder het te willen bagatelliseren. Maar dat is natuurlijk ook een van de moeilijkste dingen. Als het woord van de een tegen het woord van de ander is. Dus dat daar met hele grote voorzichtigheid, zeg maar, op het niveau van het OM naar gekeken wordt. Dat is op zichzelf wel begrijpelijk, lijkt
zeker, mij. Zeker, zeker. En je moet er niet aan denken dat je iemand veroordeelt voor daden die hij niet heeft gepleegd. Maar in het geval van de zedenzaak moet je eerst nog... Is er wel iemand verkracht? Of was de seks vrijwillig? Ja, dat moet je eerst nog uit gaan zoeken. Dus het zijn complexe zaken. Dus dat de kans dat wordt geseponeerd hoog is, dat lijkt me logisch. Maar wat we horen van mensen is dus dat er ook heel veel wordt geseponeerd, omdat het onderzoek niet diep genoeg gaat. En wij spraken bijvoorbeeld een meisje die op haar 18e was verkracht. Dat is tot in haar aangifte in ieder geval. En ze was laveloos en ze had te veel gedronken op een feestje. Ze wordt wakker en ze merkt, nou ja, dat haar onderbroek nat is, dat haar gulp openstaat. Dus in paniek rent ze naar de politie de volgende dag. En ze heeft een appje gekregen van een jongen die zegt, nou, ik zou maar een morning after pil halen, want ik ga niet voor je zorgen als je zwanger bent. Terwijl zij totaal oud op een bed lag in een vakantiehuisje, is zij tegen haar wil is het seks met haar gehad. Nou, die vrouw heeft filmpjes opgestuurd van dat je ziet dat ze strompelend naar boven wordt gebracht. Die vrouw heeft allemaal getuigenissen van vrienden die zeggen, nou, ze kon echt geen pap meer zeggen. Ze was echt niet meer wilsbekwaam. En er is een abortus gepleegd omdat ze ongewenst zwanger was na die nacht. En dan nog wordt de zaak geseponeerd. Dan nog zegt het OM, ja, we hebben niet genoeg bewijs voordat het echt dat je wils onbekwaam was. Hij zegt dat je wou, jij zegt dat je niet wou. Nou, dat is een meisje van 18 dat de volgende dag in paniek naar de politie rent. Wat betekent, je wilde dit. We kunnen niet vaststellen dat je niet wilde. Dat zijn zulke rare zaken. Dan denk je, ja, hoe moet je dan je recht halen? En heel vaak accepteert het officier ook bepaalde getuigenissen niet. Omdat het dan, ja, dat zijn jouw vrienden, die zeggen dat maar. Maar ja, wie anders is er in de buurt op een feestje dan jouw vrienden? Het is, dus de lat ligt zo hoog. En als het onderzoek dan niet heel kwalitatief goed is en er heel breed wordt rondgevraagd, maar gewoon een beetje uitgezocht, ja, dan slaagt jouw zaak gewoon niet.
Ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan bedoel, het zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn. Maar dan lijkt het bijna alsof het hele systeem is ingericht om jou als slachtoffer het zo moeilijk mogelijk te maken om dit tot een goed, tussen aanhalingstekens, einde te brengen. Om hier daadwerkelijk ook juridisch gevolg aan te geven.
Ja, en dat zit diep in de structuur van het strafrecht. En ik ben geen jurist, dus ik wil hier voorzichtig zijn. Maar dat is wel wat Richard Korver, een zedenadvocaat, tegen ons zei. Die zei, kijk, we hebben een strafrechtssysteem dat draait om de verdachte en om de rechten van de verdachte.
Ons strafrecht is ingericht op de verdachte. Toen ons wetboek van strafrecht werd ingevoerd, bestonden slachtoffers eigenlijk voor de wet helemaal niet. Pas in 2005 bijvoorbeeld is het spreekrecht ontstaan. En pas in 2011 ontstond er een recht dat je een keer het dossier krijgt. Terwijl als verdachte krijg je gewoon automatisch het dossier. Je krijgt ook automatisch een advocaat. Dat is eigenlijk nu niet zo als je slachtoffer bent. Daar zul je toch zelf achteraan moeten. En dan moet je maar hopen dat het je lukt.
De advocaat van de verdachte mag ook het slachtoffer heel lang ondervragen. Maar niet andersom. De advocaat van het slachtoffer mag niet de verdachte gaan ondervragen. En dat is trouwens heel zwaar, hè, voor slachtoffers. Dat je dan 3 uur lang hele zuigende vragen krijgt van een advocaat. En we hebben een vrouw gesproken die na zo'n gesprek helemaal is ingestort. Dus je ziet dat het hele systeem draait om de verdachte. En dat, ja, dat is ook fair, want die moet zich ook kunnen verdedigen tegen de macht. Maar het slachtoffer komt er best wel bekaaid vanaf. Nu wordt dat wel gaandeweg verbeterd, dat hij ook spreekrecht krijgt en dat hij ook eens wat mag vinden van het bewijs wat de officier heeft afgeleverd. Maar het is heel karig. En dat maakt het ook vrijwel onmogelijk dat dit een bevredigend proces is voor het slachtoffer. Je staat erbij, je kijkt ernaar, je hoort niks. Het onderzoek is niet altijd goed genoeg. En na 2 jaar sta je met lege handen en de dader is woedend op je. Want jij hebt hem dit proces aangedaan. Je bent echt vogelvrij.
Jullie hebben heel veel mensen gesproken, jij en Lucette, die op allerlei niveaus betrokken zijn bij dit soort zaken. En zijn er volgens hen concrete dingen die er nu kunnen gebeuren, zodat het toch eenvoudiger wordt om zo'n aangifte te doen en in zo'n zaak van grensoverschrijdend gedrag en dat hele proces wat jij net beschreef van politie en OM op de een of andere manier beter te maken?
Nou, veel mensen zeggen dat er echt wel geld bij moet. Dat is altijd een beetje reflexmatig, maar dat is in dit geval de tekorten zijn zo groot en de wachttijden zijn zo lang. Er liggen zoveel zaken op de plank. De capaciteit moet gewoon uitgebreid worden. Mensen zeggen er moet een betere opleiding zijn. Ja, politici krijgen al wel een serieuze opleiding bij het OM. En de rechtbank is de cursus zeden 3 dagen, allebei. En dan kun je zedenzaken doen als officier of als rechter. Nou, dat is heel erg beperkt. Bij de politie is het inmiddels wel 20 weken. Maar ook daar, er is heel veel kwaliteitsverbetering die er bij de politie kan plaatsvinden. Slachtofferrechten moeten beter. De slachtoffer zou centraler moeten staan in het hele proces. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, je zou toch meer zaken moeten afhandelen in een soort, als ze niet te ernstig zijn, in een soort commissies waarin ook een psycholoog zit, ook een seksuoloog. En die horen samen alle partijen en die vellen dan een soort oordeel. Misschien is dat een betere plek dan dat hele trage, moeizame strafrechtproces.
Ja, dus er kunnen een hoop dingen verbeterd worden in het juridisch traject bij politie en openbaar ministerie. Misschien een beetje een gekke vraag, maar kan je als slachtoffer nou ook nog dingen anders doen om jouw kans te vergroten dat hier wat mee gebeurt?
Ja, sowieso is het een heel erg goed idee om, als je iets heel akeligs hebt meegemaakt, om meteen iets aan je vrienden te vertellen, van je ouders of aan je partner of je geliefde. En ook meteen naar een centrum voor seksueel geweld te stappen of de politie. Want hoe sneller je dat doet, hoe meer bewijs er ook is. Cru gezegd, dan kun je nog het sperma inleveren als bewijs dat je verkracht bent. En doe je dat een half jaar later, dan wordt alles moeilijker. En er zijn ook advocaten die zeggen, ja, wees dus niet super gedetailleerd in je aangifte. Dat is heel onnatuurlijk en tegennatuurlijk. En de politie vraagt dat wel aan je. Maar ga niet invullen wat je niet heel precies weet. Want daar ga je nat op anderhalf jaar later. Als je wordt gevraagd door de advocaat van de verdachte.
Maar je zou zeggen, hoe meer details, hoe beter. Hè? Gewoon om de zaak zo sluitend mogelijk te krijgen. Maar dat is dus niet zo.
Nee, want kijk, we denken natuurlijk bij verkrachting ook van, ja, dan word je in de bosjes getrokken en bruut verkracht. Maar het gros van de verkrachtingen en aanrandingen zijn in een rommelige setting onder jonge mensen, waar er wel vaak ook alcohol of drugs in het spel is, of in een familiesfeer. En je geheugen is gewoon, je laat je in de steek. Hou het gewoon bij het globale verhaal wat er is gebeurd. Maar ga niet allerlei zinloze details noemen, want je denkt, ik ben betrouwbaarder, maar je zaak loopt er stuk op. Die argwaan tegenover de waarheid van jouw verhaal is structureel zo groot. Daar moet je ook tegen kunnen. Het proces is lang. Het kost heel veel. We spraken een vrouw die zei, ja, ik wil eigenlijk naar het buitenland, want ik heb daar een residentie gekregen. Maar ik kan niet, want ik moet de hele tijd kan ik worden opgebeld van dat ik voor een verhoor moet komen of voor een zitting. Dus ik zit al 2 jaar in limbo. En de prijs die zij betaalt, terwijl zij aangifte van verkrachting heeft gedaan, is gewoon heel erg hoog. En we hebben de vrouwen die we spraken en die hun zaak of is geseponeerd of bij de politie al is gestrand of nog ligt te wachten. Allemaal zeggen ze, ik zou nooit meer aangifte doen als ik had geweten wat me te wachten stond.
Dankjewel, Carola.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Dirk Hooyer en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, maandag weer.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.